Er zitten nu bijna 2.500 kinderen thuis, omdat hun ouders dat willen. Of zij daadwerkelijk onderwijs krijgen, dat weten we niet. Dat zij risico's lopen en hun rechten geschonden worden, dat weten we wel.
Godzegen allemaal. Deze week kwam er een nieuwe aflevering uit van het programma Boos van Tim Hofman. En in deze aflevering, getiteld Van influencers tot overheid, kinderrechten schenden met thuisonderwijs, verwondert Tim Hofman zich erover dat er in Nederland een mogelijkheid is om je kinderen thuis onderwijs te geven en dat de overheid daar maar weinig toezicht of controle op heeft. En in die aflevering veronderstelt Tim Hofman een aantal dingen waarvan ik denk dat ze diepe consequenties hebben voor hoe wij in Nederland nadenken over kinderen en wat de rol is van de overheid versus ouders en het gezin. We gaan daar vandaag wat dieper op inzoomen. Ik zal proberen kort samen te vatten wat Tim Hofman uitdraagt in deze aflevering van Boos. Hij geeft aan dat er in Nederland 2.500 kinderen zijn die niet naar school gaan en hij onderzoekt de vrijstelling op de leerplicht in Nederland. Hij geeft aan, in Nederland kunnen bijna 2.500 kinderen thuis zitten zonder dat de overheid daar iets van weet. Hun ouders hoeven niet aan te tonen dat hun kind daadwerkelijk onderwijs krijgt. Boos duikt in deze vrijstelling van de leerplicht en wat die betekent voor die kinderen. In Nederland bestaat er een vrijstelling op de leerplicht op grond van geloof of geloofsovertuiging. Ouders kunnen die aanvragen en hun kind vervolgens thuisonderwijs geven of helemaal geen onderwijs. Want of kinderen iets leren, wordt niet gecontroleerd. Er is simpelweg geen toezicht. Boos laat zien hoe makkelijk het is om een kind het recht op onderwijs te ontnemen en hoe de overheid dit systeem in stand houdt. Daarbij wordt ook gekeken naar influencers die thuisonderwijs actief promoten, terwijl experts waarschuwen voor de mogelijke risico's voor de ontwikkeling van deze kinderen. Wat zeggen kinderen die zo opgroeien zelf? Paula en Elena groeien op met zo'n vrijstelling en doen voor het eerst hun verhaal. Ook komt Josien van Putten aan het woord, woordvoerder van lobbyvereniging NVV VTO, die de belangen van thuisonderwijzende ouders behartigt. Nou, de belangrijkste punten die Tim Hofman maakt is dat er dus kinderen zijn die een soort vrijstelling hebben van deelname aan scholen, openbare scholen of bijzondere onderwijsscholen, en dat die dus thuis onderwijs zouden krijgen. Maar, geeft Tim aan, er is een gebrek aan toezicht. En kinderen hebben het recht op ontwikkeling. En ja, hoe verhoudt dat recht van ontwikkeling en dat recht op onderwijs van kinderen zich tot het recht van ouders om hun kinderen op te voeden conform hun eigen wereldbeeld en geloofsovertuigingen? Tim in deze aflevering zet eigenlijk het belang en het recht van ouders daarin af tegen het belang en recht van kinderen, alsof die tegenover elkaar staan. Ouders en kinderen worden eigenlijk ook een beetje tegen elkaar uitgespeeld hierin. En vervolgens worden ook influencers daar nog wat bij betrokken, want die zouden om lichtzinnige redenen hun kinderen uit het publieke schoolsysteem halen. En als ik gewoon even uit mijn hart mag spreken, wat deze aflevering van Tim Hofman zijn Boos programma uitademt, is de foutieve overtuiging dat kinderen het eigendom zijn van de overheid of de staat. En dat is een zeer gevaarlijke, antichristelijke, antibijbelse notie. En ik wil een aantal bijbelteksten erbij pakken om je te laten zien dat eigenlijk dat hele uitgangspunt, dat vertrekpunt, wat impliciet onder een hoop van wat Tim hier zegt, zit, dat als een grootste misser is en dat we als christenen daar niet in mee moeten gaan. Je kan natuurlijk denken van ja, maar 2.500 kinderen, waar hebben we het over? Dat is zo'n klein aantal. Zo'n klein aantal gezinnen, ouders die hun kinderen besluiten thuis onderwijs te geven. Maar dan mis je toch de kern van wat hier in de veronderstellingen ingebakken zit. En dat is dat Tim Hofman eigenlijk het idee heeft dat kinderen bijna staatseigendom zijn of het eigendom van de overheid. Terwijl dit is een onbijbelse notie. Als wij even snel een aantal bijbelteksten langslopen, bijvoorbeeld Genesis 4 vers 1. Daar lezen we van de geboorte van het eerste kind van ouders, namelijk van Adam en Eva. We lezen in Genesis 4 vers 1, Adam had gemeenschap met Eva zijn vrouw en zij werd zwanger en baarde Kaïn en zei, ik heb een man van de Heere gekregen. Ze zegt niet, de overheid of de staat heeft van de Heer een man gekregen. Nee, de impliciete Bijbelse aanname is dat God kinderen schenkt aan ouders. Of als we lezen Psalm 127, vers 3 tot 5, daar staat, zie, kinderen zijn het eigendom van de Heere. De vrucht van de schoot is zijn beloning. Zoals pijlen in de hand van een held, zo zijn zonen ontvangen in de jeugd. Welzalig de man die zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft. Dus er staat niet welzalig de staat of de overheid die zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft. Nee, de man. En dat gaat in deze context over ouders. Ouders zijn gezegend doordat de Heere hen, kinderen schenkt. Of als we Deuteronomium 6, vers 5 tot 6 lezen, daar staat: daarom zult u de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. He, dit is oud-testamentisch. Dit is gegeven als de wet, de Tora, aan de Joden. Maar wat zegt God hier? Kinderen zijn een geschenk van God aan ouders. En het is de verantwoordelijkheid niet van de staat of de overheid, maar van ouders om hun kinderen te onderwijzen. En als we naar het Nieuwe Testament gaan, dan zien we dat de apostel Paulus dat ook bevestigt. Efeze 6, vers 1 tot 4, er staat: kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en je moeder, want dat is het eerste gebod met een belofte, opdat het goed met je gaat en je lang leeft op de aarde. Vaders, wek geen toorn op bij uw kinderen, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Wiens rol is het? Om kinderen op te voeden, om kinderen terecht te wijzen, te corrigeren. Wie heeft die primaire verantwoordelijkheid gekregen van God? Ouders, niet de overheid, niet de staat. Dus scholing, bijbels gezien, is de primaire verantwoordelijkheid van ouders. En het kan bijbels gezien de keuze zijn van ouders om te zeggen: hé, ik heb eigenlijk niet de bekwaamheid om zelf natuurkunde te onderwijzen aan mijn kinderen, of wiskunde, of Nederlandse taal. He, dus het is logisch dat christenen op enig moment in de geschiedenis hebben gekozen om binnen hun gemeenschap scholen, christelijke scholen, te vormen. Maar wel altijd vanuit die overtuiging dat het de verantwoordelijkheid blijft van ouders primair om dat proces te superviseren. Om de eindverantwoordelijke te zijn voor het aangezicht van God met betrekking tot dat het christelijk wereldbeeld wordt onderwezen aan de kinderen. Dus het kan zijn dat je in een kerkelijk verband of met verschillende christenen besluit: we gaan een school starten, zodat wij als het ware kunnen samenwerken in de christelijke vorming en opvoeding van onze kinderen. Maar de impliciete aanname blijft, of zelfs de expliciete aanname van het bijbelschristelijk wereldbeeld, dat onderwijs niet primair de taak is van de overheid, maar primair de taak is van ouders. Dat is Gods orde. Dat is niet iets wat een mens heeft verzonnen. Dit is de orde van God. We zien dit ook bijvoorbeeld in het boek Spreuken. In het boek Spreuken lezen we in hoofdstuk 1, vers 8 tot 9, mijn zoon. Het boek Spreuken is een boek wat grotendeels bestaat uit het advies van een vader aan zijn zoon. Mijn zoon, luister naar de vermaning van je vader en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet. Want ze zijn een bevallige krans om je hoofd en schakels van een ketting om je hals. Keer op keer zien wij in de Bijbel dit idee, dat het opvoeden en onderwijzen van kinderen de primaire verantwoordelijkheid is die God heeft gegeven aan ouders. Niet aan de overheid, niet aan de staat. Kunnen daarbij allerlei dingen misgaan? Ja, dat kan. Het kan zijn dat met allerlei God gegeven plichten en rechten die God verordineerd heeft in een samenleving, dat daar dingen misgaan. Geeft dat de overheid het recht om die verantwoordelijkheid weg te nemen van ouders, om die over te nemen, om te zeggen: nou, wij gaan besluiten dat ouders niet langer eindverantwoordelijk zijn voor het onderwijs van kinderen. We schaffen bijzonder onderwijs af of we stoppen met de mogelijkheid tot thuisscholing. Nee, dat kan niet. Dat is geen bijbels God gegeven recht. En om deze reden zien we ook dat in de leerplichtswet uit 1969, in artikel 5, gesproken wordt over gronden voor vrijstelling van inschrijving. Ik lees dat even voor. De in artikel 2 eerste lid bedoelde personen zijn vrijgesteld van de verplichting om te zorgen dat een jongere als leerling van een school onderscheidenlijk als FAVO-student of MBO-student van een instelling staat ingeschreven, zolang a. de jongere op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om tot een school onderscheidenlijk een instelling te worden toegelaten. En B, en over dat artikel gaat het steeds met Tim Hofman zijn programma, zij tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning, of indien zij geen vaste verblijfplaats hebben, op alle binnen Nederland gelegen scholen, onderscheidelijk instellingen waarop de jongere geplaatst zou kunnen worden, overwegende bedenkingen hebben. Ja, dus daar gaat het over: op het moment dat ouders wereldbeeldconflicten ervaren met de nabijgelegen scholen, hebben zij in Nederland het recht om een vrijstelling te krijgen van de inschrijving in een school en dus thuisonderwijs te geven. En dat is iets waar Tim ontzettend tegen ageert. En tegelijkertijd moeten we erkennen dat dit een grondrecht is. Dat het onderdeel is van de grondwet dat ouders de vrijheid hebben om hun geloof te belijden en ook door te geven aan hun kinderen. En het kan zijn dat je dat niet leuk vindt, dat je het niet mee eens bent. Maar het feit blijft dat dit dingen zijn die we met elkaar hebben afgesproken. En de redenering van Tim is dat op het moment dat een bepaald grondrecht leidt tot bijvoorbeeld schadelijke consequenties in dit geval, hè, dus het recht van ouders om zelf te besluiten over met welk wereldbeeld zij hun kinderen willen grootbrengen, op het moment dat dat zou leiden tot schadelijke gevolgen voor kinderen in enkele anekdotische casuïstiek die hij aandraagt. Hè, want hij heeft twee mensen uitgenodigd die negatieve gevolgen hebben ervaren hiervan, of die aangeven dat ze beschadigd zijn geraakt, zelfs door het feit dat hun ouders hen in hun jeugd van school hebben afgehaald. Tim's een gevolgtrekking is dat, omdat dat gebeurt, dus dat grondrecht misschien wel zou moeten worden ingetrokken. En dat is een grote fout. Als je deze redenering zou doortrekken, dan zouden we ook kunnen kijken naar grondwetsartikel 4, bijvoorbeeld het kiesrecht. Zouden we dan kunnen zeggen dat omdat er enkele mensen zijn die heel onverantwoord omgaan met het kiesrecht, hè, bijvoorbeeld doordat ze hun stem verkopen, hè, doordat ze gewoon zeggen, nou, wil jij een extra stem hebben voor jouw politieke partij, betaal mij 100 euro en dan stem ik gewoon op jouw partij. Dan zou je kunnen zeggen, dat is heel schadelijk voor de democratie. Dat is heel schadelijk voor de samenleving als mensen dat op grote schaal zouden doen. Maar zou dat betekenen dat we daardoor dus het kiesrecht nationaal moeten intrekken? Of dat we een grondrecht van mensen in de samenleving moeten intrekken, omdat er dus mensen zijn die misbruik maken van dat recht? Of kijk naar grondwetsartikel 7, vrijheid van meningsuiting. Zouden we de vrijheid van meningsuiting als grondrecht moeten intrekken, omdat we enkele mensen kunnen aanwijzen die wel een hele schadelijke mening uitspreken? Hè? Of denk aan grondwetsartikel 10, het recht op privacy, hè, waar in verklaard staat dat een ieder heeft behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Zouden we dan moeten zeggen dat omdat er gezinnen zijn waar bijvoorbeeld misbruik plaatsvindt, dat we dus het hele recht, het grondwettelijk vastgelegd recht op privacy van huishoudens en gezinnen moeten intrekken omdat er mogelijk schade is in enkele van die gezinnen? Zie je, dit kun je op een hele absurde manier kun je deze redenering van Tim Hofman doortrekken. Het recht op privé-eigendom. Moeten we, omdat er enkele mensen zijn die geld witwassen en op een verkeerde manier omgaan met hun recht op privé-eigendom, hè, mensen daarmee schaden, moeten we om die reden dus ook maar het hele recht op privé-eigendom intrekken en vervolgens zeggen dat de staat maar gewoon verantwoordelijk is voor alle goederen in de samenleving? Zie je, wat Tim eigenlijk doet is de bewijslast bij ouders leggen om aan te tonen dat ze kwalitatief goed onderwijs geven. Maar het punt is, het is het grondrecht van ouders om te beslissen over de opvoeding van hun eigen kinderen. En dat is niet alleen maar een, zeg maar, door mensen vastgelegd grondrecht. Dat is een verplichting die God geeft aan ouders die een Tim Hofman niet zomaar kan aanpassen of intrekken. Tim, jij kunt niet bepalen dat de overheid iets te zeggen heeft over wat wel of niet de rechten zijn van ouders en kinderen. Dit is een autoriteit die boven de overheid staat. Dit is wat God bepaald heeft. Het is de verantwoordelijkheid van ouders om hun kinderen op te voeden. Maar wat Tim eigenlijk wil, is dat 2500 mensen gaan aantonen of bewijzen dat zij voldoende kwalitatief onderwijs geven. Maar het punt is, de bewijslast ligt eigenlijk bij Tim om aan te tonen dat het onderwijs wat deze mensen geven aan hun kinderen ondermaats is. In plaats van dat hij de bewijslast legt bij die mensen, zou Tim eigenlijk moeten erkennen dat juist zijn bezwaar tegen thuisonderwijs anekdotisch is. Hij heeft twee mensen uitgenodigd met een negatieve ervaring. Maar hij heeft geen onderzoek gedaan naar of dat die 2500 mensen in Nederland, of dat die daadwerkelijk slechter onderwijs krijgen. En ja, Tim Hofman legt dus gemakshalve, het draait gewoon de bewijslast om. En dat moeten we niet accepteren. En wat Tim elke keer doet, en veel mensen die denken zoals hij ook doen, is dat hij eigenlijk een soort kritische analyse maakt van dingen die misgaan, bijvoorbeeld met de overheid. De overheid doet het niet goed. De overheid heeft onvoldoende toezicht op de zorg voor jongeren. En vervolgens is de oplossing die Tim aandraagt dat de overheid nog meer verantwoordelijkheid naar zich toe zou moeten trekken en nog meer toezicht zou moeten houden. En wat Tim lijkt te missen is dat misschien het probleem wel eens zou kunnen zijn dat de overheid niet zo heel goed is in dit soort dingen. Dat je misschien niet zou moeten willen dat de overheid steeds meer verantwoordelijkheid naar zichzelf toetrekt en wegneemt van ouders en wegneemt van het gezin. Bijbels gezien zou de overheid helemaal niet moeten gaan over het onderwijs voor kinderen. En we kunnen het best discussiëren over dat er excessen zijn en dat daar onrechtvaardigheid plaatsvindt. Dat op het moment dat ouders hun kinderen verwaarlozen, dat de overheid daar wel een rol in heeft. Daar wil ik best in meegaan. Maar op deze manier, als we een achterdocht creëren jegens alle mensen die besluiten om hun kinderen thuisonderwijs te geven, vind ik ongepast. En ik denk dat de bewijslast niet ligt bij die mensen, maar bij Tim Hofman om te bewijzen dat dat onderwijs ondermaats is. Zie je? En wat, nogmaals, wat mijn bezwaar is, dat wat mensen als Tim Hofman en toch een beetje linkse mensen vaak doen, is zeggen, de overheid doet het niet goed, dus laten we nog meer verantwoordelijkheid en gezag en mandaat bij de overheid leggen, want dan gaat het beter worden. En dat is de absurde redenering die ze steeds maar weer hebben. De overheid doet het niet goed, laten we nog meer vertrouwen hebben in de overheid, nog meer verantwoordelijkheid geven aan de overheid, want dan wordt het beter. Maar de realiteit is, het wordt steeds slechter. Het gaat steeds meer toe naar een soort communistische, tyrannische situatie, waarbij de overheid het ultieme gezag heeft, de god wordt van de samenleving en uiteindelijk het morele kader gaat bepalen waarmee alle kinderen in Nederland worden opgevoed. Dezelfde soort denkers zoals Tim Hofman, die nu heel kritisch zijn over thuisonderwijs, zijn ook heel kritisch over het bijzonder onderwijs en het christelijk onderwijs, in het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs, want ze vinden dat daar ook allerlei morele zaken zouden moeten worden onderwezen over hun visie op seksualiteit. Ze vinden dat traditioneel christelijke visie op man-vrouw, op wat Gods bedoeling is met het huwelijk, op het doel in het leven om vader of moeder te worden, om kinderen te krijgen, al dat soort bijbelschristelijke, ethisch-morele noties zien zij als ongewenst. Hè? Misschien beschadigend zelfs. En dan hebben ze altijd weer experts die ze om de hoek halen om aan te tonen dat dat schadelijk is. Dus zij willen aan de ene kant steeds meer dat alle kinderen geen thuisonderwijs meer krijgen en gewoon op algemeen publiek of bijzonder onderwijs worden gestopt. En vervolgens gaan ze zich ook bemoeien met wat er moet worden onderwezen op bijzonder onderwijs. En zo leidt Tim ons eigenlijk steeds meer met zijn denken richting een quasi-communistische samenleving, zoals in Roemenië in de tijd van Ceausescu of in de tijd van de Sovjet-Unie onder Stalin. Mensen als Tim Hofman lijken niet door te hebben dat het wel eens een heel onverstandig plan zou kunnen zijn om steeds meer het gezin af te breken en steeds meer verantwoordelijkheid toe te trekken naar een overheid die keer op keer heeft bewezen op alle vlakken te falen. Tim, ik en veel christenen met mij zeggen tegen jou, nee dank je. Je kunt best wel eens een probleem constateren. En ik ben de eerste om te zeggen dat er heel veel ouders zijn die niet goed werk doen in het opvoeden van hun kinderen. En daar mogen we ze best op aanspreken. Maar om als reflex te hebben dat het gezin nog minder vertrouwen moet krijgen, nog minder in de kracht gezet moet worden, en dat de overheid het maar allemaal moet gaan overnemen of toezicht moet houden met een soort vermeende neutrale, morele, ethische kaders, nee, dank je, Tim Hofman. Ik denk dat je een grote vergissing maakt. En ik denk dat veel christenen met mij en conservatieve denkers doorzien de richting die je op wilt gaan met dit. God zegen. Was deze video nuttig voor jou, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer. Let's open up that Bible and go bar for bar. Romans 5:8 and Ephesians 4. Go get Luke 15. If you feel like God hates you, get them verses and go read. If you feeling like you're blind, then the world gon' help you see. You can't say Jesus hated sinners. Why did they go?